Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, Gods alternatieve geneeswijze. Het gedeelte van de schriftlezing van deze avond brengt ons in gedachten naar de anti-Libanon. Als u voor u neemt de landkaart van Israël, dan heb je hier de Middellandse Zee, rechts Israël, daarboven de anti-Libanon, die loopt zo van het zuid naar noordoost met een bocht, de gebergte, Syrië. Ten oosten van Libanon. Tientallen kilometers, 30, 40 kilometer boven de stad Damascus. Ergens tussen de rotsen in dat gebergte zien we een klein riviertje ontspringen. Een beekje. Het huppelt wat en het dartelt wat. En even later zo, dan duikt dat water weer die bergen in, de rotsen in en weg is het weer, denken wij mensen. Maar in die rotsen ontwikkelt dat kleine beekje zich tot een geweldige stroom, een enorme rivier. En 16 kilometer verderop, dan komt die in een geweldige kracht naar buiten en dan stroomt die zo richting Noord-Damascus. En dan stroomt die langs die stad. En hij voorziet die stad van water en tuinen en vruchtbare gebieden. En dan even verder landinwaarts, dan vertakt hij zich weer in 7 kleine riviertjes. En aan het eind hier en daar een watervalletje. Kleine watervalletjes. En dan is de rivier over. De Abana. De Abana. Geen wonder dat er rond die stad Damascus akkers zijn en wijngaarden en olijfhoven. Het is een en al vruchtbaar, één grote tuin. Damascus, de parel van het oosten. In gedachten gaan we die oude stadspoort eens door. We kijken vol verwondering naar die schitterende stad met al die mooie gebouwen. Maar als je doorkijkt, dan slaat al snel om in verbijstering. Het ene heidense altaar naar het andere. De ene tempel naar de andere. Een maatschappelijk leven waarin met God en met zijn woord en met zijn normen en zijn maatstaven geen spatje rekening meer wordt gehouden. De mens heeft het voor het zeggen en hun goden hebben het voor het zeggen. En als dat zo is, dan hebben we smart op smart te vrezen. Dan is er allemaal gebrokenheid en verdriet en pijn en narigheid. Die uiterlijke pracht wordt beheerst door de innerlijke nacht. De parel van het oosten, ja. Doch melaats. De stad is ziek. Ik weet dat er een jaar of wat geleden een plaatje was op de radio. Venetië va mourir. Prachtig plaatje. Venetië gaat sterven. Aangrijpend lied over Venetië. Wel, hier geldt Damascus va mourir. De stad, de parel, ligt op sterven aan haar eigen welvaart. Aan haar eigen dunk en haar afgoderij. Daar schuift iemand opzij. Hij gaat een oprijlaan binnen en in gedachten gaan we hem eens achterna. Een prachtig huis, marmeren zuilen. We lopen naar binnen en we zien daar ongezien, want niemand heeft ons door, een man zitten, als we binnen zijn, in een luxe stoel, mooi gebeeldhouwd. En hij zit en hij staart voor zich uit. Naaman is zijn naam. Lieflijke betekent dat. Maar hij kijkt helemaal niet lieflijk. En zie eens naar zijn handen en zijn hoofd en zijn benen. Allemaal bandages, verband. En toch is deze lieflijke man die daar zo somber staat, is de meest gevreesde man van heel het Midden-Oosten van Syrië. De opperbevelhebber van de strijdkrachten. In verschillende veldslagen heeft hij vernietigend uitgehaald. Internationaal bekend en vermaard is hij. Een graag geziene gast op allerlei feesten met zijn eretekens. Hè? Ja. Maar het is met die Naaman al net als met die stad. Een en al pracht en roem, een glansrijke carrière, maar al wandelend door zijn biografie, zijn levensverhaal, slaat onze verwondering om in verbijstering. Al die verbanden. Dat lichaam dat ziek is, dat niet meer wordt beheerst door de normen en de maatstaven van gezondheid, maar van ziekte, afbraak, verdriet. Pijn, ook in dat lichaam heerst de breuk. Alles gaat stuk. Die uiterlijke pracht wordt beheerst door de innerlijke nacht. De lieflijke, ja. Doch, melaats, na Aman va moerier. Hij gaat sterven. Waaraan? Hij leidt aan elephantiasis, met een dure naam. Weten de dokters wel. Begint met een vlekje. Maar ja, het houdt niet op met een vlekje. Je kan niet zeggen even een vlekje wegwerk. Het wordt een korstje. En het wordt een puistje. Het wordt roos. En het wrijdt zich uit. En het eerste worden de zenuwen aangetast. Nee, pijnlijk is die ziekte niet. Want het gevoel gaat het eerste weg. Maar langzaam maar zeker, zonder dat je het voelt, rotten de ledematen weg. De vingers, de nagels, de oogleden, de neusvleugels, de tenen. De adem gaat ruiken, zweren. Afgrijzelijke ziekte. Onafwendbaar en wat ook nog zo erg is, het blijkt ook overdraagbaar te zijn. Besmettelijk, zeggen wij dan. En al die doktoren, want daar is hij natuurlijk al lang geweest, die hebben zich het wetenschappelijke hoofdstuk gebroken. En toen is hij naar die tempels geweest van Syrië natuurlijk. En daar is hij gebukt voor Rimmon en hij heeft hem aanbeden en hij heeft geroepen en dure geschenken. Maar Rimmon is een beeld en die staren onbewegelijk voor zich uit. Hard en meedogenloos. Niets helpt, doch melaats. Metzora is dat in het Hebreeuws. Metzora. Dat klinkt als bij ons kanker. Damascus en Naaman. Niet alleen toen en daar. Want die Heilige Geest die brengt ze ons vanavond niet te binnen. Om ons te tonen een mooi verhaaltje van vroeger. Nee, die wil laten zien aan u en aan jullie en aan mij. Dat wij beeld en gelijkenis van Damascus en Naaman zijn. Hier en nu. Daar zit een vader en een moeder misschien hier in de kerk. Ja. Ze hadden alles gezet op die ene jongen. Hè? Fijne kerel. Het ging voorbeeldig. Hij groeide op. Volgzaam. Goede cijfers op school. Vriendelijk. Kreeg een goede baan. En toen. Mijn jongen va moerier. Pats. Vraag niet hoe. Weg van de kerk, weg van huis. Een hele andere leefwereld. Alles ging stuk, drugs, samenwonen, noem maar op. Ja, doch melaats. Of dat jonge stelletje. Het leek zo mooi, hè? En de dominee en de kerkraad zeiden tegen elkaar. Nou, dat houdt wel, hoor. Dat houdt wel. En niemand weet hoe het komt. Maar het hield niet. En dan komen ze in de pastorie, mijn huwelijk va moerier. Enig stel, hè, zeggen de mensen. U moest dus weten wat daar binnen gebeurt. En met neonletters brandt het in hun harten, doch, melaats. Die ouders misschien. En ik weet dat er zeker één zit. Blij als ze waren met die kleine, blij. Het was zo'n heerlijk joch. Moet je nou toch eens kijken, dominee. Vind je lekker jong? Heerlijke knul. En hij groeide lekker. En plotseling die ziekte. Of die auto. Zomaar. Minuten. Uren. Maanden misschien van hoop en van vrees. Mijn kleine va moerier. Ergens is een klein graf gedolven. Oh, het is misschien al lang geleden en de meeste mensen weten het niet. Maar als je goed kijkt, als je goed door de buitenkant heen prikt. Toch, melaats, Ja, misschien zeggen jullie of u. Dat heb ik allemaal gelukkig niet meegemaakt, dominee. Gelukkig niet. Nou zou je de Heere God dan al mijn hart voor danken, elke dag opnieuw. Als je dat niet hebt meegemaakt. Het is allemaal genade wat mee zit in je leven. Allemaal genade. En toch zeg ik, u en jij en jullie en ik ook. Ook melaats. Doodziek. Getekend door het doch van Naaman. Al die uiterlijke pracht van ons. Kijk er doorheen alsjeblieft bij elkaar. Hè? Bij dominees en kerkraadsleden. En bij allemaal hetzelfde hoor. Eén potnat. Innerlijk nachten. Die ziekte is de bron. Is de oorzaak. De oorsprong van al die andere ellende om ons heen. En in onszelf. Ten diepste nog veel erger dan een kanker en aids en melaatsheid. De adamitis. Adamitis, nog nooit van gehoord misschien. Adamitis, zo noem ik het maar. Die eigendunkelijke zelfstandigheid van de mens. Zijn gewaande grootheid en zijn onafhankelijkheid. Hè? Zoals zo'n jongen kan staan en ik ben mijn eigen baas en ik ga mijn eigen gang. En je... Boom, 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 boom. Ja. De mens. Nee, je ziet geen vlekken en geen zweren. En je hebt er soms een hele lekkere dikke buik bij ook. En toch. Het is een ziekte van de geest, van het hart, van het innerlijk. Melaatsheid, ja dat weet u wel, dat was in Israël gelijk aan zonde. Het werd daar gezien als en beschouwd op, als een straf op, als een consequentie van de zonde. En men noemde die melaatse mensen geslagenen, door God geslagenen. En ze lagen onder de vloek van de Levitische wet. Uitgebannen werden ze. Uitgebannen uit de kerk, uit de samenleving en de tempel. Ze werden in een soort thuislanden, in kampen ondergebracht. Net als die vluchtelingen daar uit Oost-Duitsland. En als ze uit die kampen gingen naar afgesproken plaatsen om het eten op te halen of andere sanitaire dingen, dan moesten ze roepen, Tamee, Tamee. Of toeme a, je hoort die sombere klank erin zitten. Onrein, onrein. Anders gezegd, vervloekt. Zo gaat de mens door deze wereld. Als een onreine mens, ondanks al die mooie parelkettingen van ons. Ondanks al die lieflijkheid. Lieflijk, hè? Ja, kijk er doorheen, mensen. Naaman roept ons toe, ik ben je spiegelbeeld vanavond. Ik ben u en ik ben jullie. Doch melaat, ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Kennen we dat? Weten we dat? O, dan schrik je met Naaman mee. En dan schreeuw je het met Naaman uit. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Ja. Tahor. Rein in plaats van tamee. Onrein. Maar ja, voor Naaman is het te laat. Hij moet straks in quarantaine met heel zijn gezin en zijn hele huishouding. Weg. Het is fini. Nou zit er daar in dat huis een Joods meisje, een slavinnetje, assenpoestertje, meegenomen van zo'n strooptocht. Was heel normaal in die oorlogen trouwens, vandaag gaat nog niet veel anders. Is nooit weg, nietwaar, zo'n slavin, goed voor de arbeid en voor de nachten, laten we maar eerlijk zijn, want dat speelt ook mee. Maar, doch dat meisje... In dat stikke donkere land, ver van huis en haard, dat meisje. Op die lage plaats, in dienst van heidense mensen. Is een lichtdraagster. Is een nachtegaal van de Allerhoogste. De band is blijkbaar goed tussen die mevrouw van Naaman en tussen dat meisje. En misschien heeft ze die mevrouw wel eens zien zitten huilen. Of spraken ze met elkaar, of heeft ze meneer wel eens zien strompelen half door die kamer. En ze zucht, verzucht dan op een gegeven moment bij zichzelf, Elisa, Elisa, mijn God is hulp. Elisa. Wat zeg je daar, meisje? O, mevrouw, niets. Ik zei eigenlijk zo. Was meneer maar bij Elisa. Mevrouw, die zou hem wel genezen. Kijk, gemeente. Dat is nou wat ik zou willen noemen de zending van de Heilige Geest. Kijk, we kunnen wel prachtige zendingsdagen organiseren met z'n allen en hele grote geprogrammeerde dagen. Maar een getuigenis is niet geprogrammeerd. Dat wordt niet op een programma gedrukt, alsjeblieft, zoveel oktober kan je naar de bossen. Nee, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Waar het hart vol van is, van dat kleine meisje, daar liep haar mond, of ze het wilde of niet, van over. Dat is nou Gods voorzienigheid, Gods raad. Heilig zijn, o God, uw wegen, ook in het huis van Naaman. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. God gaat zijn gang. Mahalia Jackson die zong vroeger, he's got the whole world in his hand. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Ja, het is waar hoor. Ook al die mensen die nergens aan doen. Hij heeft ze in zijn handen. En dan komt die geschiedenis in een stroomversnelling. Naaman heeft het gehoord. En uiteraard, hij is vaste klant bij de koning, bij zijn majesteit, want hij is de legeraanvoerder. En dan vertelt hij tegen die koning, zus en zo, heeft dat meisje bij ons verteld, hè? Niet waar? Je weet maar nooit, wat vindt u er nou van, koning? En dan zegt die koning, nou vooruit Naaman, man, je weet maar nooit, baat het niet, het schaadt ook niet. Gaan, man, altijd proberen, je bent ten dode opgeschreven. Wacht eens, ik schrijf wel een aanbevelingsbrief. En hij pakt een stuk papier en zijn veren pen en hij gaat schrijven. Hij zegt, alsjeblieft, en neem nog een stel geschenken mee, want voor wat hoort wat niet, waar? Niks voor niks, gaat de zon op. En daar gaat die stoet, een schitterende lijkstoet bijna. Bijna. En onderweg zie je Naaman als het ware zitten in die draagkoets wellicht. En hij leest die brief aan zijn majesteit, koning Joram van Samaria. Ziet u, en zien jullie je spiegelbeeld. Zo zijn wij mensen nou allemaal, altijd weer als het erop aankomt. Als het op onze redding aankomt. Dan dragen we brieven mee. En geschenken mee en onze actes en onze diploma's en onze doopkaarten en onze belijdenisplaten en onze lidmaatschap. En we betalen goed hoor. Nou en? Geld en goud en kostbaarheden. Nou en? We maken ons groot. Wij willen de redding waard zijn. Spiegelbeeld. Dat is in het aardse leven ook wel. Je hebt van die mensen die bij ieder bosje bloemen wat ze krijgen, brengen ze de volgende dag een bosje bloemen terug. Ja, dat klinkt wel gek, maar dat is nou een voorbeeldje dat wij amper kunnen leven van de geef. En gewoon zeggen, dankjewel, heerlijk, fijn. Zo is in het geestelijke leven nou net zo. Wanneer Naaman aankomt en die koning opzoekt, hij begint natuurlijk gelijk bij het paleis. Dan leest deze de brief. Kijk eens, ik heb hier mijn dienaar Naaman tot u gezonden en ja, u moet hem genezen van zijn melaatsheid. Met hoogachting en vriendelijke groeten, Ben-Hadad, koning van Syrië. Daar zit Joram. De schrik slaat hem om zijn hart. Dit is een dreigbrief. Dat is onmogelijk. Dit is bijna krankzinnig, zo'n brief. Hoe kan een mens, en hij scheurt zijn kleren, teken van rouw, nou wel. Hoe kan een mens, ben ik soms Gods geregeld hier? Dat ik levend maak of dood, dat ik hem laatste genees. Ziet u hoe dit verhaal zo stukje voor stukje laat zien onze onmacht. Haarscherp uit het volle leven. De koningen niet en de dokters niet en die afgoden niet en Naaman niet. En Hadad niet, Ben-Hadad niet en Joram niet. Niemand niet, red ons. Ja, en dat bonte gezelschap is natuurlijk al lang gezien daar in Damascus. En de verhalen gaan natuurlijk van mond tot mond. Erge. Heb je het gehoord? Ben-Hadad heeft koning Joram te grazen. Ja, met Naaman nota bene, zijn legeraanvoerder. Stel je voor, zegt dat president Bush het hoofd van de CIA naar koningin Beatrix stuurde en zegt, hij is melaats, wilt u hem genezen? Zo moet je je dat voorstellen. Dat is toch een manier om oorlog te zoeken, zo wordt het ook gelezen, die brief. En ook bij Elisa komt het bericht door. Heb je dat gehoord, Elisa? En dan vraagt hij, wat zei de koning? Ja, die heeft zijn kleed gescheurd. En die riep, ben ik God? Nee, Elisa, dat wordt mobilisatie, man, onder de wapenen. Maar Elisa was al weg. En hij stuurde zijn bode naar de koning. Laat die toch tot mij komen. Opdat hij weet dat er een man Gods, dat er God in Israël is. Een profeet, een godsknecht, een godsgezant. En dat gebeurt dan ook. Wat moest Joram anders? En daar gaat die stoet richting Abel Mehola, want daar woonde die profeet. U voelt wel, het wordt nou wel minder voor naar Aman, hè? Zakt steeds een stapje verder, dan moet hij al van het paleis af naar een profeet van een heidense godsdienst, dat is ook wat. Gewoon huis, ergens in de vlakte. En dan komen ze daar aan en dan zwaait die deur open. En is dat de profeet? Nee, dat is een knecht. Een bediende, wat zegt hij? Ga heen. En was u 7 maal in de Jordaan, dan zal het vlees weer terugkomen en je zult rein zijn. Pats, deur weer dicht. Kwaad dat hij naar Aman wordt. Kwaad. Ziedend van woede is hij. De grote naar Aman, wat denk je wel? Hij heeft die profeet niet eens gezien. Die man die heeft niet eens de moeite genomen om uit zijn huis voor hem te komen. Niet eens een blik gewisseld, geen woord gewisseld. Wie is Elisa? Mijn God is hulp. Hij heeft hem niet eens gezien. Wat wordt hij hier behandeld als een niemendal, een onbenul. En hij is schandalig, vindt hij het. Naar Aman. Hoor hem eens tekeer gaan. Zie ik dacht bij mijzelf. En daar gaat het om. Adamitis. Zie ik dacht bij mezelf. Ik gerichter kan het haast niet. Herken je het bij jezelf? Ik dacht, het zou zus moeten en het zou zo moeten. Ik dacht, ik plan, ik maak, ik doe, ik ben. En wat had hij dan gedacht, meneer Naaman? Hij had gedacht dat er een hele godsdienstige ritueel zou komen. Eerst komt die profeet officieel naar buiten. En die zou me nodigen met alle egaars en behandelen als een hoogheid, een excellentie. En dan zou hij zo'n bijzondere liturgie organiseren. En zijn handen over die zieke plekken wrijven. En die naam van God aanroepen. En dan zou hij genezen zijn. Alles draait om naar Aman. Voelt u wel? En dan heeft hij nog een reden. Die Jordaan, die vieze gele slijkrivier. Is belachelijk gewoon. Is onze Abana of de Parpar, die loopt daar wat zuidelijker. Is die niet veel beter? En in blinde woede schreeuwt hij het uit. Terug, rechts omkeert. Ik dacht bij mijzelf, dat is mijn spiegelbeeld. Edelman graag, nooit. Daar staat hij met zijn pracht en zijn praal. Met zijn papieren en zijn gaven. Woedend. En daar staan we. Wie van u is een kind van de Heer Jezus, eigendom, jongelui? Moet dat nou allemaal zo? En moet dat zo met die kerk? En ik dacht dat het anders kon en dat het sneller kon en dat het leuker kon en dat het zus kon. Moet het maar met die preken? Ja, zo. En je moeder heeft je verteld de verhalen uit de Bijbel. En opa en oma hebben je misschien aan de hand genomen, hebben je gewezen op de Heer Jezus, dat is jouw koning, jong. En je vader heeft je misschien leren bidden, handjes gevouwen. Ik ga slapen, ik ben moe. Maar ik dacht bij mezelf, eerst nog eens dit en eerst nog eens dat. Iedereen op zijn wijs. En de een na de ander weet in de kerk steeds beter hoe het moet. En zo niet terug. Ja, maar waarom? Waarom wordt hij dan ook zo behandeld door de Heere God? Ik zal proberen er iets van te laten zien. 7 maal, dat wil zeggen het getal van de volheid in de Bijbel. Totaal, helemaal, volledig in de Jordaan. En de Jordaan, dat is de Godsrivier. Dat is de grens tussen het beloofde land en de landen van de ongelovigen, de heidenen. Dat is niet negatief, dat wil zeggen de volkeren. Tussen alles wat buiten Israël is en wat binnen Israël is. Jordaan, Jardeen. En dat betekent letterlijk, want u weet wel van die kaart, die Jordaan loopt van boven naar beneden. En die mondt uit in de Dode Zee. Dat betekent letterlijk neerlopende, afgaande, naar beneden stromende. Kijk, dat is een teken van de gestalte van de mensen die van buiten binnenkomen. Die vanuit zichzelf worden opnieuw geboren in Christus. Die een ik leren verliezen en die Christus leren liefhebben. Dan moet je zelf minder worden. Aflopen. Die Jordaan zegt als het ware tegen mij, ik loop in mijzelf dood. En ik heb het alleen maar van het woord van de Heere God te verwachten. Gods belofte. 7 maal in de Jordaan schenkt eeuwig leven. En u begrijpt wel waarom Naaman weigerde en waarom wij zo vaak weigeren. Ik dacht bij mezelf, het valt wel mee. God is toch liefde. En ik dacht bij mezelf, ik heb nog plenty tijd, ik ben nog jong. En ik wil graag nog een carrière maken bij Quick Boys of bij Katwijk en zo. En ik dacht bij mezelf, ik doe het wel op mijn eigen manier. Zo dood ben ik nou ook weer niet en zo ziek ben ik nou ook weer niet. En ik denk de Abana en de Parpar, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ja. Wat een gedachte. Al dus wel menend te leven en te sterven. Wat een gedachte als je bij die laatste opstanding je ogen opslaat. En dan moet blijven zeggen, ik dacht bij mezelf. Ja. Gods geneeswijze is altijd radicaal tegen mijn vlees en mijn bloed in. Dat is moeilijk om dat te zeggen en we zullen het blijven moeten zeggen, levenslang. Het gaat altijd anders dan mijn ik wil en dan ik zelf denk, ook als dominee hoor. Niks meer. Gewoon mannetje uit het stof. En al die dominees die zich wat meer wanen, die zijn te veel. Wij willen meetellen. Wij willen meedoen. Wij willen meewerken. En daarom roepen we liever terug. En als het erop aankomt, zeggen we nog, liever dood dan zo gered worden. Terug. De zweep over de lastdieren. Ziet u ze gaan, die stoet? Onderweg zakt die bui wat, natuurlijk. En dan raakt hij in gesprek met zijn dienaren, zijn adviseurs. En die hebben hem hoog staan, dat is duidelijk. Mijn vader, meneer, waarom maakt u het uzelf nou zo moeilijk? Kijk, u bent stervende. Hebben we dat, als we dat nou eens leren verstaan. U bent stervende. En zo moeilijk was dat toch niet, dat alternatief wat die profeet heeft aanbevolen? Had hij iets heel moeilijks gedaan en iets heel bijzonders, dan had u ongetwijfeld ja gezegd. Meneer Naaman, zou u niet omkeren, uw gedachten omkeren? Metanoia, Bijbelse woord voor bekering. Metanoia, een anders omdenken. Zou u niet eens omgekeerd denken? Naaman, bekeert u man. Zie toch van uzelf af. U bent stervende, wat u ook verder doet en denkt. Hoort u het? En zo beschikt God nou in ons allerleven dienstmeisjes. En ik hoop dat ook jullie zulke dienstmeisjes worden. En dienaren. Slavinnetjes en slaven op een gewone plek. Hele eenvoudige mensen. Lijfeigenen van Jezus Christus. En zo mag ik vanavond hier staan. Als een slaaf. Verkocht aan de Heer Jezus. En, En ik mag zeggen tegen u, nee, niet bij die en die dominee moet je wezen. Ach, stelt niks voor. Bij Elisa, mijn God is hulp, moet u zijn. Bij mijn God is hulp, moet u blijven. En ik mag u smeken in Gods naam, keer u om, jongelui, keer je om. Altijd weer, elke dag opnieuw. Zie af van je grootheid. Zie af van je ik-dacht. En zie op naar de Heer Jezus. Vouw je handen, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is alles. Lees je Bijbel, bid elke dag. En de Heere God die zal de rest wel duidelijk maken. Naaman wordt klein, al maar kleiner. En die stemmen van die dienstknechten wegen steeds zwaarder. Dan gaan ze naar de Jordaan. Hij is overreed, overwonnen. Overmocht. Het gaat niet meer op zijn eigen wijze, denkwijze. Maar op Gods alternatieve geneeswijze. En ze staan allemaal te kijken. Eenmaal, en tweemaal, en driemaal, en viermaal. En er gebeurt niks, er gebeurt niks. En vijfmaal, het wordt steeds stiller. Zesmaal, zevende keer gaat hij onder water. Precies zoals God het wil. En anders niet. Totaal en geheel. Louter geloofsgehoorzaamheid. En dan staat hij op. En als van een kleine jongen staat er. Roze, zacht, prachtig vlees. Helemaal gezond. Tamee, tahor, rein. En haast. Ach, kunt u het zich voorstellen, die man is haast uitzinnig van blijdschap. En hij vliegt terug met heel zijn optocht naar Elisa. En dan beleidt hij, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan die van Israël. Voor zover we dat maar serieus mogen nemen. Ach, u begrijpt wel. Het verhaal houdt hier op en ik stop er ook zo mee. U begrijpt wel, en jullie ook, dat deze Jordaan een symbool is. Een teken. Symbool van het levende water. Van de Heer Jezus Christus zelf. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Jezus Christus in wie God een fontein heeft doen opspringen. Een bron. En de Jordaan die roept ons toe. Daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht. Daar is kracht in het bloed van het lam. Die voor onreinen, voor onreinen een onreine werd. En die voor melaatsen de grootste van de melaatse is geworden. Die onze krankheden op zich genomen heeft. Die onze smarten gedragen heeft. Die voor onze ongerechtigheden gestorven is. En God geeft u vandaag een bevel aan jullie. Hij vraagt niet, ben je ziek? Nee, hij zegt, u bent ziek allemaal. En hier is het enige geneesmiddel. Ga heen. En was u zevenmaal, helemaal, totaal in het bloed van het lam. En u zult weer rein zijn en gezond worden. Waarom nou zo'n vreemd evangelie? Omdat het woord van Gods beloften geloof vraagt. Omdat het werk van Gods liefde genadewerk is. En omdat de redding van zondige mensen nog altijd een wonderwerk is. Daarom, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Niet die het allemaal weten. Die loopt hij voorbij, denk ik zelfs wel eens. Maar die nederig knielen. En het ongeloof lacht ons uit. En het eigendunkelijk geloof dat zegt, ben je ook zo'n ouderwetse gelovige? Zo'n ouderwetse bloeddominee? Ja. Het bloed van Jezus is mij kostbaarder dan heel deze wereld. Het water van Cologne mag een mens fris maken, o de Cologne, maar het water des hemels, o de Shell. Mensen, één druppel en je hele leven wordt één ander gebeuren. Ja, en die breuk in dat huwelijk dan, en die jongen dan, en dat verloren kind dan. Dat bloed van Jezus, dat werkt anders als de geneesmiddelen van onze dokters. Het haalt de symptomen niet weg, die blijven. En soms zie je de lelijkste wonden en de lelijkste littekens. Maar dit geneesmiddel breekt de angel eruit. Het heeft de dodelijkheid weggebroken. Oh, de symptomen zijn er, maar ze gaan een keer weg. Ze gaan een keer voorbij. En dan zullen er geen tranen zijn en geen graf meer. En geen gebroken huwelijken meer. En geen kinderen meer die sterven en geen oorlogen. Ze gaan voorbij. Maar die symptomen leren wel dat wij ons kruis vrolijk, dapper, dienen te dragen. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun ziekte en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Nog één keer kijk ik naar die tekst. En dan gaan de mensen discussiëren. Is Naaman nou bekeerd, dominee? Interesseert me niks. Mag u best weten. Interesseert me niks. Ik weet het niet. Hij is genezen. En hij heeft Israëls God geprezen. Dat is meer dan wat van velen van ons gezegd kan worden. Het gaat hier trouwens niet om Naaman. Het gaat om u en om jou. En om mij. En het slot van vers 1. Doch melaat. Dat is ons leven. En het slot van vers 14. En hij werd rein. Als dat nou ons leven mag zijn. Gemeente in het bloed van het lam. Niet in de Abana. En niet in de Parpar. En niet in onze godsdienstige voorspoed. Daar is een rivier. En haar heerlijke vloed stroomt vreedzaam en zegenend voort. Ze straalt en ze glanst in haar reddende gloed. Wie heeft van die stroom niet gehoord? Het water des levens, zo heet deze vloed, stroomt door Gods genade ook nu, op dit moment, in jouw leven. Het is Jezus verlossend en zaligend bloed. En het stroomt ook, o zondaar, voor u. En zeg nooit dat het niet mag. En zeg nooit dat het niet kan. Spreek de Heere God niet tegen. Het staat misschien vroom hoor, maar het is niet bijbels. De Heere God zegt, denk er nog eens over na. Van wie ben jij? Ik dacht bij mijzelf. Dan ben je een slaaf van je ik. Of van hem die zegt, mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Dan ben je verlost van jezelf en van je eigen dunk. En dan ben je een eenvoudig eigendom van de Heere Jezus. Het leven en de dood. Kies dan heden. Wie gij dienen zult, hij dient u. Amen.